Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 4, het eerste vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt, en wat er verder volgt in het eerste vers van de vierde psalm. Zal worden gelezen uit Jozua, het negende hoofdstuk. Wij noemden nu Jozua 9, maar vooraf de Dordtse leerregels, het eerste hoofdstuk, de 12e en 13e paragraaf.
Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijne tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke maten, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken. Maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waargeloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover het is vandaag, dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren die, of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardelijk vermetende, of ijdelijkheid en dartelijkheid daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Vervolgens Jozua 9. En het geschiedde, toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde der Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en aan alle havens der grote zee, tegenover den Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Kanaanieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich tezamen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners de Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En zij hadden oude klederen aan. En al het brood dat zij op hun reis hadden, was droog en beschimmeld. En zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En zij zeiden tot hem en tot de mannen Israëls: wij zijn gekomen uit verre landen, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen Israëls tot de Hevieten: misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen: wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit zeer verre landen gekomen om de naam des Heeren uw Gods. Want wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die de Asteroot woonde. Daarom spraken tot onze oudsten en al de inwoners onze lands, zeggende: neemt reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hun tegemoet. En zeg tot hen: wij zijn uw lieden knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben, waren nieuw. Maar zie, zij zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en zij vraagden het de mond des Heeren niet. En Jozua maakte vrede met hen En hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hun. En het geschiedde ten einde van hun 3 dagen, nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun naburen waren en dat zij in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij te 3e dagen aan in hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Gevira en Beeroot en Kiriat Jearim. En de kinderen Israëls sloegen hen niet, omdat de oudsten der vergaderingen gezworen hadden bij den Heere, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegenover de oversten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij den Heer, de God Israëls. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij, om des eedswils die wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen: laat hen leven en laat hen houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hun gezegd hebben. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende: waarom hebt gij lieden ons bedrogen, zeggende: wij zijn zeer ver van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende? Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, noch houthouwers, noch waterputters, ten huize mijns Gods. Zij dan antwoordden Jozua en zeiden: terwijl het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij uw lieden al dit land geven, en al de inwoners des lands voor uw lieder aangezicht verdelgen zou, zo vrezen wij ons leven zeer voor uw lieder aangezichten. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun alzo en hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Alzo gaf hen Jozua over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren, tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Och Heren, zou ons een ogenblik van zorg willen ontslaan om uw woord te horen, om het ook te mogen preken, om kennis van u te verkrijgen en kennis van onszelf door die wederbarende geest. Och, wat is die toch van node? Als u ons doorlaat gaan op onze eigen gekozen weg buiten u de Heere, op weg en reis naar de eeuwigheid zonder enige kennis van u te gaan ontmoeten, straks te zullen staan voor uw rechterstoel, waarin al uw goede tierenheid terugkeren zal. Heere, zou u ons daar toch voor willen bewaren? En mag die hartelijke roepstem tot de zaligheid worden gehoord? Door uw geest, door uw wederbarende geest, opdat gesloten ogen werden opengedaan en gesloten oren werden geopend, opdat we zien zouden op de plaats waar we terechtgekomen zijn, opdat we leren mochten dat we op de plaats van de dood en de zonde en de schuld zijn, de plaats van de toren van God over de zonde die zo groot is, dat deze niet ongestraft kon blijven. Ja, mag geleerd worden dat het loon op de zonde de dood is, En dat we niet anders overhouden dan wie kan dan voor u bestaan. Heere, zou u daar een liefdestrekking in willen geven. Opdat we niet alleen met slagen zouden kermen. Maar dat we een bedroefd hart verkrijgen zouden. Omdat het alles tegen u de Heere is gedaan. Het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, zou uw harten willen verbreken. Door die eeuwige liefde. Met die trekkende koorden. In het gekerm aan uw voeten. Omdat er geen andere plaats meer te zoeken is. En niet te vinden is. Om daar alle zonde en schuld uit te klagen. Uit te wenen. Al zou u voor eeuwig wegdoen. Maar toch die plaats niet te kunnen missen. U kunt uw woord er toch voor gebruiken, Heere. U hebt er toch ook slechts maar één woord voor nodig. Gij zijt toch die God die nog steeds het verlorene zoekt. U kunt toch een jongen of een meisje, een kind, of als we oud of heel oud geworden zijn, tot u bekeren. Het is toch uw heerlijkheid om zondaren zalig te maken. Daarin wordt ge toch het meest verheerlijkt en mag daartoe toch de prediking ook uitgaan, opdat u op het meest verheerlijkt werd in de Zoon uwer liefde, die zijn kerk zo hebben zal. Mag zijn naam worden genoemd, mag in hem eens al de volheid gezien worden, die in hem woont, de grootheid van Christus, en dat voor een geheel verlorene, opdat onder het rechtvaardig oordeel Gods de naturen van Christus werden gezien, waar hij de menselijke natuur aannam om onder dat rechtvaardig oordeel Gods te lijden en te sterven, waar hij God gebleven is in één persoon om een goddelijke waardij aan te brengen, en zo door die kracht de toren Gods te kunnen doordragen. En weder te geven wat hij verdiende. De grootheid van Christus. Mag hij zo worden gekend in de gang van zijn vernedering. Heere, mag er onder ons een volk blijven. Wat wetenschap ontvangt in de staat van zijn vernedering, de Zoon des mensen, de man van smarten, de broze mens die het kruis droeg, zijn bloed vergoot en gehoorzaam was tot de dood des kruises, die niet alleen kwam om zalig te maken, maar die ook zaligmaker is, om het tot het uiterste te voldoen, om zoals de Zoon des mensen in die grote heerlijkheid op te staan, waar hij dood en graf achterliet en het eeuwig leven voor zich had. Hij heeft het toch van u begeerd en ge hebt het hem gegeven. Het is toch Christus die door de dood is heen gegaan en die leeft, die als die ladder Jacobs op de aarde werd neergezet van boven naar beneden. Maar waar de engelen in de opgang ook hebben getoond hoe hij eens zal heenvaren, en hij deed het. Zo vol van glans en eer om zijn gerechtigheid bij u weder te brengen. En die engelen die nederdaalden om dat wat Christus verwierf, te tonen dat hij ook de toepasser is, om weder te geven aan een wederhorig kroost. Heere, mag er iets gehoord worden, ook vanuit het Oude Testament, van die grootheid van hem, waar er nooit een einde aan is om dat te preken. En waar er nooit een einde is aan die volheid en die breedte en die diepte en die grootte van dat bloed van de Middelaar. Geeft u toch woorden om het uit te stallen, Geeft u toch een eenvoudig hart om het uit te mogen leggen. En zou u zelf willen betonen de toepasser te zijn van uw eigen woord. Gedenk toch ook in alle omstandigheden die ook zo drukken kunnen. Er zijn verschillende plaatsen van rouw en van verdriet, waar een geliefde zo wordt gemist, waar het alleen gaan altijd zo blijvend is, waar de aanspraak er niet meer is, waar thuiskomen alleen thuiskomen is, en tot in de nacht zo die stilte te beleven. Heere, zou u dan aan de zijde willen gaan en willen tonen dat u ook daar vanaf weet. Gedenk ook onze oude broeder, onze lieve vriend. Heere, u weet dat hij altijd naar de lust van zijn hart uw woord verkondigen wilde. Nu is hij oud geworden. Zou u tot zijn ziel nog eens willen spreken? Ik ben uw heil. Alleen. Als we samen toch Christus mogen overhouden. En in de Zoon uw liefde aan u genoeg hebben. Dan mag het met Asaf wel eens worden gezegd. Het is mij goed. Nabij God te wezen. Gedenk toch onze school waar de tentamens mochten zijn, waar het tot blijdschap was hoe het ging. Zou u de broederstudenten één voor één willen gedenken? En mogen ze bevinden, Heere, dat gij in Christus kunt onderwijzen, omdat hij die grote leraar ter gerechtigheid is, en mogen er dienaren des woords uit voortkomen. Doe uw naam toch verkondigen tot de einden der aarde. Onder het oude volk van Israël. Op de evangelisatiepost. Ook hier in dit resort. En laat toch er ook iets bevonden mogen worden. Dat het gebed blijvend is. Uw koninkrijk komen. In die stille en gegronde verwachting van uw Sion. Die zult ge toch niet beschamen, dat ge ook uw zegen zult geven op het late nageslacht. Zou u willen helpen, Heere? Hoe zou het zonder u toch moeten? Mag die reis, waar steeds zo over gedacht wordt in deze gemeente, die reis naar de eeuwigheid en hoe dat toch zal zijn? Die reis die Bunyan zo heeft voorgeschilderd, mag zo schriftuurlijk die reis worden gekend van die enge poort en dat smalle pad wat een leven leidt en doe de prediking toch dienen om mensen van de brede weg af te manen en zou u door wederbarende genade Christus willen inlijven. Hem te doen kennen die het leven is. Heere, help ons toch. Maak toch niet beschaamd om Jezus wil. Uit genade. Amen. We gaan zingen uit Psalm 46, het derde en het vijfde vers. Geen onheil zal de stad verstoren en het vijfde God stilt alom het orenlogen, 3 en 5 van de 46e psalm. En onder het zingen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en het derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Psalm 46, 3 en 5. Thank you. onze overdenking kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Jozua 9. En dan lezen we alleen het 22e en 23e vers. Jozua 9, vers 2 en vers 23, waar het woord des Heren aldus luidt. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende: Waarom hebt gij lieden ons bedrogen, zeggende: Wij zijn zeer verre van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, nog houthouwers, nog waterputters, ten huize mijns Gods. We willen met u stil gaan staan bij de Gibeonieten. We letten in de eerste gedachte op hun bedrog, in de tweede gedachte op hun bekentenis en in de derde gedachte op hun bedrijf. De Gibeonieten, allereerst hun bedrog. Jozua riep die Gibeonieten en sprak tot hen, zeggende: Waarom hebt gij lieden ons bedrogen? Een bekentenis. Ze hebben het verteld dat ze bedrog hadden gepleegd. Terwijl het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, zegt vers 24, dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij ulieden al dit land geven en al de inwoners des lands voor ulieder aangezicht verdelgen zou, zo vreesden wij ons leven zeer voor ulieder aangezichten. Daarom hebben wij deze zaak gedaan, hun bedrijf. Er wordt een vloek uitgesproken. Houthouwers, waterputters zullen ze zijn. En dan lezen we in vers 25. En nu ziet, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij en al zo. En dan lezen we van die kinderen Israëls dat ze hen niet sloegen. Maar dat ze overgegeven werden, vers 27, tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren tot deze dag toe en aan de plaats die hij verkiezen zou. De Gibeonieten, hun bedrog, hun bekentenis en hun bedrijf. Gemeente, met het Bijbelboek Jozua zijn we het land Kanaan binnengetrokken. Het volk Israël heeft al een grote reis achter de rug. Het is uit Egypteland uitgevoerd. Het is door de woestijn heen geleid 40 jaar. Mozes is gestorven. En toen stonden ze voor de Jordaan. Wat was het een ontzaggelijk groot wonder toen dat volk door de Jordaan trok en de ark in de Jordaan stond. Het is er het beeld van gemeente hoe er een volk om Christus wil Kanaan binnenkomt. En dan gaat het Bijbelboek van Jozua verder uitleggen hoe dat land nu werd verkregen. Ze kwamen bij de stad Jericho. De plaats is aan het begin van dit hoofdstuk ook genoemd. De inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had. Ze komen bij die bekende plaats Jericho. En die stad is onneembaar sterk. Het is de sleutel naar het land. En als die stad Jericho niet genomen zou worden, hoe zou het dan toch moeten? En dan is er in die stad een Rahab, de hoer, die we even moeten onthouden voor straks. Die ook gehoord heeft wat de Heer aan dat volk Israël, bij dat volk Israël gedaan had. En dan gebeurt dat grote wonderlijke, dat de ark, weer die ark, rond de stad wordt gevoerd, 7 dagen. En iedere keer gaan die blazers voorop, met die stotende klank. En op die laatste dag en bij die laatste rondgang komt er een langgerekte bazuinklank. De bazuin van Gods gericht en de muren vallen van onderen af. En de stad wordt ingenomen. En het is alles voor de Heere. En Rahab, haar huis is blijven staan. En juist in dat gericht waar die muren rondom haar heen gevallen zijn, in het gericht van God bleef haar huis staan, opdat ze in het gericht een opening kreeg naar de ark. Dat is een thema van Jozua, van dit Bijbelboek. Zo kwam ze door het gericht heen bij de ark. En toen trok het volk verder naar Ai. En ze zouden dat stadje wel even innemen. Ze vroegen niet naar de Heere, niet aan gedacht. En in plaats van in te nemen dat kleine stadje, is dat kleine stadje staande gebleven. Is het volk geslagen. Blijkt er een ban in het leger te zijn. Agam. En dan komt er ook een gericht. En dat is voor Agam eeuwig te laat. Dat is de reis die Bunyan ook beschrijft. Dan is het voor eeuwig te laat. En dan gaat de reis van het volk verder. Dan komt de Heere erin mee als de ban is weggedaan. En wordt het kleine stadje Ai alsnog als door een wonder geslagen. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan zijn we heel dicht bij Jozua 9. Als je de landkaart van Israël voor je neemt, dan zie je iets wonderlijks. Dan trekt het volk van Israël, van Jericho, Ai, naar boven. Vlak bij Sichem. Bij de Ebal en de Gerizim. De berg van de vloek, Ebal. De berg van de zegen, Gerizim. En gemeente, dan trekt dat grote volk door al die vijandige volken heen. De namen zijn aan het begin genoemd. Dat is een wonder, dat is een wonder geweest. Want wat was nu eenvoudiger voor die Kanaanieten om te strijden te trekken tegen dat volk wat zomaar naar het noorden reisde, ze hoefden maar te schieten en te slaan en het volk was er niet meer. Maar wonderlijk wordt het volk bewaard totdat het daar bij Sichem is. Dat is een belangrijke plaats, Sichem. Want even hiervoor heeft de Heere tot Abram gezegd, Abram, dit land zal ik uw zaad geven. Dat zag op Christus. Jozef wist, dan moet ik begraven worden, dat gaat bij Sichem gebeuren. En Jozua beschrijft van die twee bergen. Als je die één keer hebt gezien, dan vergeet je ze nooit meer. De Ebal en de Gerizim. En dan klinkt van de Gerizim dat wie Gods geboden houdt, zegen. En van de Ebal, wie Gods geboden overtreedt, vloek. En gemeente, dan staat het volk daar zo schuldig. Amen, zeggen ze, amen op hun dood. Want Gods geboden hou je nooit. En zegen is dan niet te verkrijgen. En overtreden doen we al Gods geboden. Amen, is de vloek. En toen hebben ze het gezien. Toen moest die ark een plekje krijgen, daartussenin. En toen werd er een altaar gebouwd, op de Ebal, de plaats van de vloek. En daar drupte het bloed. Zo teer is het Bijbelboek Jozua, gemeente. Het is vol van Christus. En zo komen we bij Jozua 9. Dan moeten we nu wat uit gaan leggen over de Gibeonieten, maar u moet die achtergrond van dat altaar en die ark goed onthouden. We komen bij de Gibeonieten. Het is een volk wat tussen al die Kanaanieten woont. Eigenlijk midden in het land. Een hele belangrijke plaats. Want Jozua was ook een strateeg. Als hij dat middenvlak van het land kon veroveren, dan kon hij die koningen van het noorden en die koningen van het zuiden van elkaar splitsen. Dat was zijn doel. Dat verzwakte zo. Dat is ook gebeurd. En juist op die plek in het midden, daar wonen de Gibeonieten. Ze worden genoemd in het tweede vers. Zo vergaderden zich tezamen tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk die koningen. En dan komt het, als de inwoners de Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had. Zo handelden zij ook. Argelistiglijk. Er is een verschil, gemeente, tussen al die koningen en de Gibeonieten. Die koningen van de Hethieten, van de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferizieten, de Hethieten en de Jebusieten. En, anderzijds, de Gibeonieten. Die koningen die we noemden, die Hethieten, de Kanaanieten, de Ferizieten, die hadden maar één ding in gedachten. Strijden, vechten tegen Jozua, tegen Israël. Dat volk moeten we verderven. Dat was het enige wat in hen opkwam. En sterk dat ze zich waanden. Als één man hebben ze zich samen verzameld om tegen Israël te strijden. Niet geleerd van Jericho. En van Ai. Natuurlijk hebben ze dat ook gehoord. Maar volhouden, volhouden tegen de God van Israël. Vechten, vechten en denken te overwinnen. Dat zijn die koningen. Misschien, gemeente, herkent u zichzelf daar wel in? Jongens. Vechten, staande blijven, strijden tegen God. Het is onze diepe val. Dat is echt zo. Dus altijd haten van God en haten van de naaste. En altijd overeind blijven, vechten, vechten, strijden. En gemeente, dan tekent dat Bijbelboek Jozua dat volk wat God eronder wil krijgen. De gebalde vuist, pure vijandschap. En dan de Gibeonieten. Dat ligt toch anders bij die inwoners van Gibeon. Want die hadden wel geluisterd. Niet alleen gehoord met hun oren, maar het was eigenlijk in hun binnenste gaan beven. Jericho, die sterke stad. Die muren, die onneembare vesting. Gevallen, en hoe, en hoe. Er ging geen bijl door de lucht en er werd geen zwaard gebruikt. En de muren werden omgekeerd. En pas daarna is het volk ingetrokken om te doden en niks over te laten. Helemaal niks. Ontzaglijk. Ze hebben gebeefd. En toen Ai, wat nog overeind bleef staan, maar wat toch ten onder is gebracht. En ze zien het gebeuren. Hoe de Heere strijdt en onoverwinnelijk is. En toen hebben ze gebeefd. Ze hebben nog iets gehoord. Dat lezen we in vers 24. Ze hebben gehoord dat het was hun te kennen gegeven. Dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft dat hij jullie de al dit land geven. En al de inwoners van het land voor jullie der aangezicht verdelgen zou. Zo vreesden wij voor ons leven zeer voor jullie der aangezicht. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. Dus er zijn boodschappers geweest. En die boodschappers hebben gezegd wat Mozes had gehoord. Heel dat land komt aan Israël toe. En al de inwoners, dat zijn ook wij, hebben ze geweten, worden verdelgd. Dat was toch anders dan bij die andere koningen en gemeenten. Die hebben de wapens opgepakt. Die gingen wel tegen God en zijn volk strijden. Nee, de Gibeonieten niet. Die hebben gevreesd. Ze zijn bang geweest. En die hebben gedacht, wat ons is geboodschapt, dat zal ook wel eens kunnen gebeuren. Kijk maar naar Jericho en Ai. En nou zijn wij aan de beurt. U zegt, dat is ook groot. Want die mensen hebben tenminste geluisterd. Die hebben tenminste gevreesd. Die zijn niet zomaar doorgegaan op hun eigen gekozen vijandige weg. Het is zo verdrietig, gemeente. Zij handelden arglistiglijk. U zou Rahab onthouden, hè? Rahab de hoer. Die had het ook gehoord. Van de Rode Zee en van Sion en Och. En die wist ook dat de Heere was gekomen met zijn gericht. En dat Jericho niet zou blijven bestaan. En dat zij een inwoonster was van Jericho. En ze was ook nog een hoer. En gemeente, wat heeft Rahab toen gekregen van de Heere? Nou, die is gaan buigen. Die is gaan buigen. En die is gaan vragen naar de naam des Heeren. Kun je lezen in Jozua 2, vervolg ook in Jozua 6. En de Gibeonieten, die hebben ook raad gehouden, hoe overleven we dit? Hoe kunnen we ons in het leven behouden? Dat maakte het zo verdrietig, gemeente. Misschien ligt u 's nachts ook wel eens wakker. Misschien denk jij ook wel eens, als nou sterven wordt. Misschien denk je ook wel eens aan het eindpunt van die reis, die grote godsontmoeting. En dan word je bang, kun je niet slapen. Dan word je bang. Bang voor God. En in plaats dat er dan een buigen voor de Heere komt, gaan we zitten denken, hoe overleven het? Hoe kunnen we het overleven? Het gaat niet om God. Het gaat om je eigen behoud. In de verkeerde zin van het woord. Het is niet verkeerd als het om je behoud gaat tot de zaligheid om bij God te wezen. Dat is wat anders, hè? Maar we zijn zulke zelfhandhavers. Hoe ontlopen we, dat is het punt, gemeente, hoe ontlopen we Gods gericht? En toen hebben ze een leugen verzonnen. Toen hebben ze oude kleren aangedaan, gescheurd. En ze hebben oude zakken meegenomen op ezels. En brood wat beschimmeld was. En schoenen die bevlekt waren. En toen kwamen ze zo met een grote leugen, bedrog, gewoon bedrog, Bij Jozua, en je krijgt de indruk eerst bij de oversten van Jozua, het zesde vers. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En ze zeiden tot hem en tot de mannen Israëls: wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Nou, die oversten waren wel voorzichtig en die hebben gezegd: wacht even, misschien woont gij die te midden van ons. Het zou zomaar kunnen. En die oversten hadden het goed gehoord. Mozes had gezegd dat ze geen verbond mochten maken met de inwoners van het land. Er stond: zo zult gij hen ganselijk verbannen, gij zult geen verbond met hen maken, noch hen genadig zijn. Dus die oversten waren voorzichtig. Even wachten, niet gelijk handelen. Misschien wonen ze wel in het midden van ons. En toen hebben ze tegen Jozua gezegd: wij zijn uw knechten. We zijn uw knechten. We willen heel veel voor u doen. Toen heeft Jozua gezegd: waar komt u dan eigenlijk vandaan? En dan moet je eens kijken wat een leugen doet, gemeente. Eerst zeggen ze: we komen uit een ver land. En dan zeggen ze in vers 9: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen. En het is ons te doen om de naam van de Heere uw God. Want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft aan de koningen der Amorieten, Sion, Och. Bijna dezelfde woorden als Rachab. Maar gemeente, de waarachtige wedergeboorte en het geschonken geloof werd gemist. En toen werd de naam des Heren genoemd om aan het gericht te ontkomen. En dat lees je bij Rachab nou net anders. Wat is dat erg? Dan gaan we de naam des Heren gebruiken als we maar aan het gericht ontkomen. En dan klinkt er nog als laatste bij: kijk eens. Kijk eens wat we bij ons hebben. We zijn uw knechten. Kijk eens, we komen uit een ver land. En maak nou toch een verbond met ons. En Jozua en die oudsten, ze vroegen naar de mond des Heren niet. Ze hebben niet hun knieën gebogen en aan de Heren gevraagd: mogen wij een verbond met deze mensen maken? Deden ze bij Ai niet en hier weer niet. Kinderen van God, gemeente. Niks geleerd. En ze maakten een verbond met de Gibeonieten. Ontzettend. Zo gaat dat. Als we met de wereld een akkoord sluiten en de naam des Heren niet hebben gevraagd. Heel eenvoudig, jonge mensen. Als je de dag in gaat zonder die knieën te buigen, dan moet je er maar op rekenen dat het misgaat. Een volk van God, als het gebedsleven wordt gemist, moet je er maar op rekenen dat we zomaar een verbond met de wereld sluiten. Bedrog en onvoorzichtigheid bij het volk van God. We gaan naar de tweede gedachte. Hun bekentenis. Jozua die gaat verder. De oudsten gaan mee, de kinderen Israëls gaan mee. En natuurlijk, ze gaan de strijd aan met die koningen, tenminste, dat is de bedoeling. Want toen de kinderen Israëls voortogen, zo kwamen zij ten derde dagen aan hun steden. En er hoorde Gibeon bij. in Kefira en beëreld in Kiriat Jearim. En de kinderen in Israël sloegen ze niet. Er bleek iets. Ze kwamen bij Gibeon. En toen bleek dat die Gibeonieten hen bedrogen hadden. Toen kwamen ze erachter. Ze wonen in het midden van ons. Dan komt er iets teers, gemeente. Toen hebben ze niet geslagen. Waarom niet? Er lag een eed. Er lag een eed. Was een verbond gemaakt. En later, als Saul Gibeon alsnog slaat, dan blijkt, en dat is een ontzaglijke geschiedenis, dan blijkt in 2 Samuel 21, als er honger is in het land, dat de Heer bekend maakt, dat komt omdat Gibeon geslagen is. En dan worden de zonen van Saul gedood en aan de muur gehangen van Gibeon. Ontzaglijke geschiedenis van Rispa. Overigens spaart David dan Mefiboset, omdat hij een eed had gepleegd met Jonathan. Het houden van de eden, gemeente, klinkt zo duidelijk in Jozua 9, ook als het in ons nadeel is. Het is voor Gods aangezicht gezworen. En het opmerkelijke is, tot behoud van de Gibeonieten. Hoe kan dat toch? Hier staat een geheim, een heel groot geheim. We mogen de eed van Jozua niet zomaar gelijk vergelijken met de eed van Christus. Maar het houden van de eden, gemeente, heeft er wel verband mee. Christus heeft gezworen. En hij deed het niet uit onwetendheid. Dat is het grote verschil met Jozua. Hij deed het niet uit onwetendheid. Jozua wist niet wie die voor zich had, maar Christus wel. Waarom mogen we dat zo uitleggen? Omdat het om die ark en het altaar gaat. De gemeente, toen heeft Christus gezworen bij zijn vader, waar hij dat verbond maakte. En dat deed hij voor bedriegers. Die het alleen maar om het eigen behoud van doen is. En die in het gericht van God niet willen komen. En er alles aan doen om dat te ontlopen, zulke mensen. En die menen dat ze God kunnen bedriegen. Voor bedriegers. En daarom worden ze hier gespaard. Want de Heer heeft hen, met hen iets voor. Hoe gaat de Heer dat nou openbaren? Jozua heeft het gehoord. En hij gaat raad houden, want het volk van Israël moppert natuurlijk. Wat moeten we doen? Nou, die oversten zijn glashelder. Doden mag niet, want er ligt een eed. Dit zullen wij doen, dat wij ze bij het leven behouden, opdat geen grote toren over ons zij, om des eeds wil die wij gezworen hebben. Laat ze leven. En laat ze houthouwers en waterputters zijn voor de ganse vergadering. En Jozua roept ze. En dan gaat hij tot hen spreken, ontdekkend. Waarom hebt gij mij ons bedrogen? Zo begint het nou, gemeente. Hoe gaat de Heere nou het behoud van de Gibeonieten openbaren? Er ligt een eed. Maar daar blijft het niet bij. Dan begint het met Waarom hebt gij lieden ons bedrogen? Hebt u zo wel eens een vraag gekregen? Heeft de Heer u zo wel eens bezocht? Is er zo wel eens een gebod in uw leven gekomen? Waar zijt gij? Ga uw man halen en kom hier. Kent u Gods gebod? Kent u zo'n vraag? Waarom hebt gij? Dan komt er een zonde. De Heer gaat de schuld aanwijzen. Zult u dat onthouden? Dan gaat Jozua niet gelijk zeggen, we hebben een eed gezworen, u mag blijven leven. Nee, dan gaat hij de schuld aanwijzen. Dat doet de Heer altijd, altijd. Maar daar gaat hij nooit overheen. Nimmer. En dan staat er, nu dan, vervloekt zijt gij lieden. Gemeente, dan staat er vervloekt. Dat is een van de zwaarste woorden in de schrift. Ze hebben geprobeerd om het gericht te ontwijken. In hun bangheid. Met bedrog. Maar gemeente, als God je dagvaart. En hij plaatst ons voor zijn gebod. En hij wijst de zonde schuld tot in het diepst van je ziel aan. Dan ga je er niet meer aan ontkomen. Dan klinkt vervloekt. Ik heb altijd Gods gericht proberen te omzeilen. Maar nu blijft er maar één woordje over. Vervloekt. Bent u wel eens zo... We bedoelen het eerbiedig en niet hard, hè, gemeente. Bent u zo wel eens een vervloekte geworden? Dat is een tere vraag. Want dan blijft er maar één ding over. Dan moet ik in het gericht van God voor eeuwig omkomen. En gebeurt er toch iets groots? Als dan de vloek wordt uitgesproken, dat ze altijd in dienstbaarheid moeten zijn, dan zeggen deze Gibeonieten, en nu, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen. In vers 24 hebben ze hun zonde beleden. Dat ze met het woord Gods bang zijn geweest. Dat ze gelogen hebben, bedriegers zijn. En nou mag er met hen gedaan worden zoals het goed is in hun ogen. Hoe anders, hè, gemeente? Hoe anders? Nu is het niet meer hoe kan ik om het gericht heen. Hoe kan ik het ontlopen? Hoe kan ik binnen het leven behouden? Dan mogen jullie met ons doen wat goed is in je ogen. En gemeente, als je zo het voor God verliezen moet. En je niks anders meer overhoudt. Ik ben een vervloekt. Dan mag de Heere met je doen. Wat hem behaagt, dan vindt alles goed. Zeg je dan, nou stort me dan maar in de hel, dat staat nergens in de schrift. Dat lees ik nergens, wel dat je helwaardig bent. Maar dat bukken en buigen wat hier staat, gemeente, dat gebeurt aan de voeten van Jozua, dat is de man... Die hier een type is van Christus. dat is de man die luisterde naar Gods woord en ook zorgde voor de symbolen van Christus. Ark en altaar. Maar verborgen, want hij had gezegd in het huis van mijn God, vers 23, en daar horen jullie niet bij. Dus heeft ze er ook nog buiten gezet. En als het gaat om die symbolen van altaar en ark, die staan in het huis van de God van Jozua, en daar horen zij niet bij. Heere, nu mag u doen wat goed is in uw ogen. En als het gaat om ark en altaar, daar sta ik zo eeuwig buiten. Zo eenvoudig, gemeente, trekt het Oude Testament, dat kunt u ook lezen in de Hebreeënbrief, de lijn naar het leven van Gods volk. En dan gebeurt er iets groots. Dan moeten ze houthouwers en waterputters worden. Hout hakken en iedere keer een emmertje water vullen. En dan moeten ze met dat hout en dat water naar het huis van God. Het is de derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 36, eerste vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Het eerste vers van de 36e psalm. Een bedrog, een bekentenis, een bedrijf. Ze hadden overleg gehad, die oversten. En ze hebben gezegd, laat ze leven en laat ze houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering. Jozef heeft ze geroepen. Gedagvaard, schuld aangewezen. En daar komt een straf. U zult houthouwer moeten zijn en waterputters. En dat ten huize van mijn God. Wat hebben ze gebogen? Wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen. Zo deden zij hen alzo. Ze werden niet doodgeslagen. Ze mochten houthouwer en waterputter zijn. Er zit iets opmerkelijks in. In het buigen onder Gods gericht ligt een ademtocht. En toch, gemeente, het kan niet buiten het gericht om. Dan gaan ze leren. Hoe dan? Hoe dan? Nou, dan moet je eens kijken naar die Gibeonieten. Iedere morgen, iedere avond, dan zie je ze lopen. Dan gaan ze hout hakken. En dan komen ze met zo'n bundeltje hout aanzetten. En dan gaan ze naar het huis van de God van Israël en daar horen zij niet bij. En dan leggen ze dat bundeltje hout neer. En dan gaan ze weer terug en weer hout hakken en weer een bundeltje hout. En een andere Gibeoniet, die zie je met een emmertje lopen. En dan gaat hij naar een waterplaats toe en dan vult hij dat emmertje. En dan gaat hij naar het huis van die God van Israël, daar hoort hij niet bij. En dan giet hij dat emmertje water leeg. Wat doet hij dat eigenlijk? Waar is al dat hout en dat water nou toch voor nodig? Niet alleen voor de tabernakel, tot deze dag toe. Maar, zegt Jozua, ook aan de plaats die hij verkiezen zou straks onder David. Als de tempelplaats aangewezen wordt, de tent wordt gespannen. Onder Salomo, als de tempel wordt gebouwd, dan zie je ze nog lopen. Zie je ze gaan met een klusje hout, emmertje water. Want er is zoveel hout nodig en zoveel water. Iedere keer is er weer wat te doen. Want kijk, in dat huis, later de tempel, daar brandt een groot vuur. Het vuur van het brandofferaltaar. En is er veel vuur nodig. En als je naar dat wasvat kijkt, wat zo veel water bevat, dat moet iedere keer weer worden bijgevuld, want er is zoveel water nodig. We lezen het. Ze zullen houthakkers zijn en waterputters in het huis mijns Gods. En iedere keer, daar brandt het vuur. Iedere keer het wasvat. Er is water nodig. Maar dat is niet voor ons, hè. Dat is voor het volk van Israël. Daar stonden die bedriegers. Dat vuur dat brandt. Gods toorn, vervloekt, dat zijn ze. Dat water wat de onreinheid van de ziel aanwijst, dat zijn ze. En dan gaan de geslachten voorbij, het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt en iedere keer weer waterhouwers, houthouwers, waterputters. En dan gebeurt er weer zoiets, gemeente. Iets in de schrift wat zo groot is. Dan breekt het jaartal 586 aan. En er wordt de stad verwoest en de tempel wordt verwoest. En dan gaat het volk gaat naar Babel. De Gibeonieten worden ook mee weggevoerd. En dan zou je zeggen, nou, wat zullen die blij zijn, hè? Eindelijk hoeven ze geen hout meer te houden en water te putten. Nou zijn ze in Babel. En dan na een aantal jaren, dan gaat er een overblijfsel terug naar Jeruzalem. 539. Dan zullen die Gibeonieten natuurlijk wel in Babel blijven. Want daar in Israël, daar hebben ze al zoveel jaren met het hout gesjouwd en met het water gelopen. Nee. Dan lezen we in de schrift, in Ezra 7 en in 2, al de netinim en de kinderen der knechten van Salomo waren 392. Ook sommige van de kinderen Israëls en van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netinim togen op naar Jeruzalem in het 7e jaar van de koning Artaxasta. De netinim, de erbij gegevenen. Wie zijn het? De Gibeonieten. Je zou toch zeggen, blijf alsjeblieft in Babel. Hoef je niet meer met hout te lopen, water te lopen. Maar nee. Ze gingen mee die netinim. En toen zagen ze weer dat die tempel werd herbouwd. En die werd in 516 ingewijd. En er brandde het brandofferaltaar weer en er stond weer een wasvat. En wat was er nou zo lief geworden? Nou, dat brandofferaltaar. En dat wasvat. Evenlang zie je dat spoor van de netinim. En ze kunnen niet meer zonder. Ja, maar beste mensen, dat is toch je gericht. Vervloekt ben je toch, vervloekt. En iedere keer word je eraan herinnerd, dat vuur. En dat water, wat onreinheid. Ja, ze konden het niet meer missen. Het was hun liefste plek geworden. Ze konden in Babel niet blijven. Heel veel uit Juda bleef in Babel, maar de netinim niet. En gemeente, wanneer hield dat hout houden en dat water dragen nou toch eens een keertje op? We konden ze maar niet van weg blijven. Dat kon maar niet ophouden. Totdat Christus was gekomen. Zo lang. Het kon immers. Buiten het gericht niet om. Aan Gods gramschap moest immers worden genoeg gedaan. Ze waren immers bedriegers. En ze hadden het goed gehoord vervloekt te zijn. Totdat Christus kwam. Die dierbare zaligmaker. En dan kun je het in Hebreeën lezen. Toen is er zoveel bloed gevloeid en het was nooit genoeg. En wat zullen die netinim dat bevonden hebben, in algemene zin natuurlijk, maar als type van Gods volk, wat zullen ze het bevonden hebben? Iedere keer moesten ze maar weer, want het was maar nooit genoeg. Het gaf geen rust. totdat Christus kwam. En gemeente, toen is Christus gekomen op die plaats die de netin hem niet meer konden missen. De plaats van Gods gericht. Wat deed hij? Wat deed Christus? Waartoe kwam hij? Hij kwam naar dat vastgestaafd verbond. En toen kwam hij zelfs voor een Petrus die hem verloochende. Voor die kwam die. Hij kwam ook nog voor zondaren die bekeerd moesten worden. Die zo bang waren en het gericht Gods wilden ontlopen. Hij kwam, gemeente, voor zijn erfenis. Een erfenis wat die plek niet meer missen kon. Het kon niet meer ontlopen worden en ze wilden, ze hadden het gekund. Nee, ze wilden het ook niet meer. Liefde, echt door gemeente. Liefde tot Gods recht. Omdat God liefde is in zichzelf en liefde heeft tot de deugd van zijn recht. Dat is het geheim, het geheim. En toen was er die ene. En dan zie je zo die lijnen. Ark rondom Jericho. Maar Rahab kon er niet bij. Onmogelijk. Totdat het gericht kwam en alles op zijn fundamenten ineens stortte. En toen was het gericht voor Rahab de opening naar de ark. Ebal Gerizim. Zegen. Nee. Dat krijg je nooit. Want ik heb al Gods geboden overtreden. Dan ben je een vervloekte Ebal. Amen. Het wierp licht op het altaar op de Ebal. Waardoor die ark daartussen zo stil en rustig kon staan. Priesterlijke arbeid van Christus. Jozua 9. De Netinim, de Gibeonieten. Op de plaats van Gods gericht niet meer te kunnen ontlopen. Het ook niet meer te willen. En daar, in dat vuur van Gods toorn, werd het offer eenmaal gebracht. En daar vloeide zulk kostbaar bloed. Al dat water uit die emmertjes kon niet reinigen, zoals dat bloed van Christus. Zoveel, zo kostbaar, zo diep, zo krachtig. Wat zullen we meer zeggen? Geen einde aan. En kijk, gemeente, dan zie je het gebeuren. Daar houden de houthakkertjes en de waterputtertjes op. Dan is een arbeid niet nodig. En dan komt het volk tot rust. Want waar dat bloed van Christus eenmaal gebracht zo volkomen blijkt te zijn, hoeft er geen hout meer aangedragen te worden, want daar is het vuur van Gods gramschap geblust. En er is dat bloed van Christus zo wassend en zo reinigend voor bedriegers, voor bedriegers. Dat er geen emmertje water meer naar binnen gebracht hoeft te worden. En dan dat grote wonder gemeld. Dan zullen bedriegers, al bedervers, goddelozen, de naam des Heren misbruikers, in deze weg, door het gericht heen, toch om Jezus wil, met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof zijn grote naam te danken. Nee, dan komen ze niet binnen met een klusje hout. En dan komen ze ook niet binnen met een emmertje water. dan komen ze binnen om des bloeds van Christus wil. Zo, maar dan ook zo alleen. En daarom staat er zo vertroostend op de plaats die de Heere, de verbondsgod, verkiezen zal. Die stroom van Gibeonieten heeft voortdurend uitgezien naar dat ogenblik. Zoals het volk van God gaat uitzien naar dat ogenblik en nergens anders een fundament vinden kan dan alleen in die gestorte bloedgerechtigheid van Christus alleen. En gemeente, nou is mijn stem veel te kort. En ik heb geen harde stem, maar ik zou het wel uit willen roepen. Daar is het altaar. Daar is het bloed der verzoening. Daar is die wassing. Daar is die reiniging. Daar is de hitte van Gods gramschap geblust. Daar hoeft geen hout meer worden aangebracht om het vuur brandend te houden. O nee, o nee. In dat gericht alleen, gemeente, is er geen offer meer nodig. Dat is Christus alleen. Christus alleen. Zijn volbrachte arbeid alleen. En vinden goddeloze bedriegers toch om zijnentwil een plaats in het huis des Heren. Dit blijft nou over. Waar hij de vervloeking op zich heeft gelaten. Om nou zulke Gibeonieten met zijn zegening te vervullen. Zo alleen in die dierbare borg. Op grond van zijn kostbaar bloed. Zo alleen is er voor Gibeonieten plaats in het huis des Heren. Amen. Och Heer, het is even zo kort in uw huis. En zou u dan uw woord willen gebruiken, opdat deze Christus in dat gericht gekend zou worden en er voor bedriegers om zijnentwil plaats blijkt te zijn bij u de Heere. Geef toch geen rust buiten dat offer eenmaal gebracht. Hoor toch vanuit de hemel, die vaste plaats uw woning. Ja, hoor en vergeef. En laat toch ook een volk ontdekt mogen worden. Heere, mag er een volk ontdekt worden aan de schuld. Opdat deze weg werd benodigd en geen rust gevonden werd buiten dat offer eenmaal gebracht. Verzoen ook al het onze. Mag aan deze plaats ook weer een knecht komen die hier gedurig in en uit mag gaan. En zou zo groot zijn als onze geliefde broeder daartoe roepen zou. Heere, gedenk toch dit volk om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen tot slot de Psalm 84, tweede vers. Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis. O Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Tweede vers van de 84ste Psalm. de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.